BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 218 van de invasie. En luisteraar Paul van Tichelen wil jullie de volgende gedachte voorleggen. Hij zegt, Poetin zit in het nauw. Als hij na de referenda de veroverde provincies tot Russisch grondgebied verklaart, dan ontstaat ook de situatie dat hij zijn speciale militaire operatie als voltooid zou kunnen bestempelen. Bereikt hij meerdere doelen? Hij heeft een eervolle aftocht, want de provincies komen gezellig bij Rusland. Heim ins Reich. De 300.000 reservisten die zijn er alleen voor grensbewaking. Als die toch moeten vechten, dan kan Poetin daar Zelensky de schuld van geven. In zijn speech, zegt Paul, had Poetin het ook over 1000 kilometer grens. Hij vroeg zich ook al af waarom hij dat deed. Het Westen, denkt Paul, zal Zelensky dan misschien onder druk zetten om niet meer te vechten, want ze willen van de nucleaire dreiging af. Zou dit, denken jullie, een realistisch scenario zijn?
Nou, er zitten elementen in die absoluut wel realistisch zijn. Kijk, die 1000 kilometer is makkelijk te verklaren, want hij heeft in zijn speech gezegd dat het Westen over een afstand van 1000 kilometer, over 1000 kilometer front, de Russen bedreigt. Dus het allerbelangrijkste, en dat is denk ik wel echt heel erg goed om dat even in het achterhoofd te houden, is in die speech heeft hij een draai gemaakt. Nou maken politici dat wel vaker een draai. Maar in dit geval is het een redelijk ernstige draai. Want hij gaat steeds meer het verhaal, het narratief gaat hij verschuiven. Van een beperkte operatie tegen Oekraïne. Met als doel denazificatie en demilitarisering van dat land. Naar een oorlog die gevoerd wordt tegen het Westen. Daarmee verschuift hij ook in de militaire doctrine van een lokaal conflict naar een meer regionaal conflict en mogelijkwijs een groot conflict met de NAVO. Dat heb je nodig om de rechtvaardiging te kunnen vinden om te gaan mobiliseren. Het is inderdaad heel interessant wat er gaat gebeuren als Poetin het besluit heeft genomen om die annexatie te formaliseren.
Ja, is het niet waarschijnlijk dat hij dan zegt van nou, we zijn klaar, het is vrede?
Dan zou hij dat kunnen gaan doen. En dan kan hij dus ook elke militaire activiteit kan die verkopen als een bescherming van het Russische grondgebied. Dus op dat moment is Zelensky in oorlog met Rusland en mag met alle middelen worden tegengehouden. En als de Amerikanen en de Europeanen met wapenleveranties doorgaan, dan zijn die ook betrokken in een oorlog tegen Rusland. Nou, dan krijg je een aantal dingen. Hoe ga je dan die bescherming inrichten van die nieuw verworven Russische gebieden? Dat zou je dus moeten doen met conventionele strijdkrachten. Alleen het punt is, die zijn er onvoldoende. Dus hij heeft een korte termijn probleem. Op lange termijn kan hij dat mogelijkwijs oplossen. Als inderdaad die honderdduizenden troepen die kant op kunnen worden gestuurd. Dus op korte termijn moet hij gaan denken aan afschrikking. En afschrikking is kernwapens. Dus er zitten inderdaad onderdelen in zijn redeneringen die absoluut kloppen. Hij zal zeker dan zeggen van nou, nu is het klaar. Wat ons betreft is de bijzondere of de speciale militaire operatie ten einde. En als hij doorgaat, dan is het een oorlog tegen Rusland.
Ja. My take is dit. Wat er ook gebeurt, zelfs bij de inzet van een tactisch klein kernwapen, Zelensky gaat door. Die blijft doorvechten.
Ja, natuurlijk. Ja,
dat is één. Twee is, alle westerse landen hebben gezegd dat die annexatie onrechtmatig is. En hebben zich in juridische zin als het ware ook verbonden met Zelensky. Kijk, wat er dan verder gebeurt, daar kun je alleen maar over speculeren. Het kan best zijn dat de druk wordt opgevoerd op Zelensky om dan toch naar een vergelijk te komen. Maar ik denk, na alles wat er gebeurt, is Zelensky gaat gewoon door. En wat ik ook denk is, jongens, 300.000 reservisten, die zijn er dus nog niet. Hè? Dat duurt een tijdje. Die zijn ongetraind. Dan wordt er wel gezegd van ja, die kun je dan wel gebruiken om een gebied bezet te houden. Maar een grenswacht slaat ook helemaal nergens op. Hè? Zelensky gaat gewoon door.
Ja.
Ja. Dus denk dat het is geen oplossing is. Wat wel zo is, de gok van Poetin is, nou, het is nu Russisch grondgebied, de nucleaire paraplu is nu uit. En ik hoop dat er dan een vergelijk kan komen. En ik denk dat Zelensky dat niet gaat doen. En dat het Westen ook
klopt.
Wel zal drukken voor een vergelijk. Maar uiteindelijk is Zelensky ook de spankracht van het Oekraïnse volk is hier bepalend.
Ja, die Paul de vragensteller die heeft gelijk. Als hij zegt van oké, dan is dus nu bij wijze van spreken voor de Russen rust bij de stukken. Dan hangt het precies wat Arjan zegt er vanaf wat Zelensky gaat doen. Die gaat gewoon door, want die heeft al gezegd van voor ons verandert er niks. Maar dan is voor Rusland het probleem niet opgelost dat die troepen er nog niet zijn. Dus hij is nog steeds kwetsbaar. En als je dus niet ziet hoe het gaat, dan kunnen ze op dit ogenblik de boel redelijk houden. Maar op het moment dat er meer van die HIMARS komen, en die komen er gewoon, die meervoudige raketwerpers, en zeker HIMARS met een langere dracht, dan hebben ze een geweldig probleem. Nou, dan kom je terecht in de hele discussie over nucleair. Ja. We hebben het al eerder over gehad, maar als je kijkt wat bijvoorbeeld Poetin in zijn richtlijnen heeft geschreven, die zijn in 2020 of 2021 zijn die gepubliceerd. Dat wil ik even afwezen. Maar daar zit een aantal punten in die nu van belang worden. Dat is in de eerste plaats punt 4 in zijn richtlijnen. Escalatie om te deescaleren. Dus je zet een kernwapen in om ervoor te zorgen dat daarmee de strijd deescaleert. En dat dat een punt is die je daarmee zet achter de activiteiten van Zelensky. Dan een ander punt in de richtlijn is dat hij zegt van ik kan kernwapens inzetten als de vijand, dat is in dit geval dus niet alleen formeel Zelensky, maar ook het Westen, want die levert de wapens, raketverdediging installeert vlakbij onze grenzen, raketten afschiet, inclusief kruisraketten, precisiewapens afschiet en onbemande vliegtuigen afschiet. Dat is ook een reden om kernwapens in te zetten. En heel interessant, wat ook een reden is volgens de richtlijnen om kernwapens in te zetten, is het dreigen van de tegenstander met biologische en chemische wapens. Nou, ja. En daar zit een relatie in met de aanhoudende beschuldigingen vanuit Moskou, dat de Amerikanen gebruik maken van geheime biolabs in Oekraïne.
Dat verhaal.
Ja. Hoe dan ook, jongens, we gaan naar een ongemeen spannend tijdsgevricht.
Ja.
Het is echt onvoorstelbaar spannend nu. En dood en dood. En waarom? Poetin is in de hoek. De mobilisatie is te laat en is ook onvoldoende.
Ja.
Dus de verleiding om dus te escaleren naar een tactisch kernwapen is gewoon heel groot.
Ja.
En het Westen gaat inderdaad de HIMARS lange dracht leveren. Ook door het gedonder straks als er blijkt dat Rusland achter die pijpleiding zit. En als er een datakabel gebeurt. En ook door de nucleaire paraplu. We zitten nu in de fuik.
Kijk, je hebt wel van die leiders die zeggen van als we dan toch ten onder moeten gaan, dan gaan we samen ten onder. Daar begint het nu een beetje op te lijken.
Ja.
Dit is ook horizontale escalatie. Dat is een begrip, ook weer uit de Koude Oorlog, waarbij je probeert om het conflict te verbreden. Je probeert de shit nog groter te maken voor je tegenstander. En Poetin, die kan dat vrij gemakkelijk doen. Want dat betekent dat je ons dwingt, het Westen dwingt, tot tegenmaatregelen. En die tegenmaatregelen, die zijn lastig. Omdat je jouw eigen mogelijkheden om dat te doen, jouw eigen opties, die zijn ook beperkt. Dus dit gaat aan alle kanten, zit het gewoon niet goed.
Ja, Hugo, ik zou die poes maar op schoot nemen.
Ja, ben ik toen wel toegeneigd. Nee, want ik zit wel te denken, Poetin zit dus in een fuik. Het Westen eigenlijk ook, want dat kan ook niet terugkrabbelen. Ja, ik wil niet dramatiseren, maar op welke manier eindigt dat dan niet in Armageddon?
De hoop dat, kijk, het kan zo zijn dat Poetin, maar dat lijkt er allemaal helemaal niet op, dat hij op een gegeven moment zegt van, nou ja, die mobilisatie, dat gaat hem inderdaad ook niet worden. En dan komt die HIMARS aan en zo. Weet je, ik ga proberen te onderhandelen. De ellende is dat Zelensky wil niet onderhandelen. En het Westen eigenlijk stiekemtjes wel. Dat die optie wordt door Zelensky natuurlijk weggehaald. Dus het gaat gewoon door. Ik zie geen... Dan hopen we dat er alleen maar een tactisch kernwapen in wordt gezet met een beperkte fallout. En dat het ook niet zo grote militaire significantie heeft. En dat Poetin dan niet verder escaleert. Het zijn allemaal big ifs, hè? Big ifs.
Ja.
Ik weet het ook niet, jongens. Wat weet ik er nou eigenlijk
nee,
van?
Nee, maar dit zijn typische situaties. Nou, van entrapment. Je entrapment betekent dat je als partij tegen de muur hebt gemanoeuvreerd, waar je geen opties meer hebt. Ja, en dan is het maar net de vraag wie het eerste buigt. Daar gaat het gewoon om. Dit is de situatie begint steeds meer te lijken op de Cuba-crisis. Waarbij de Sovjet-Unie in die tijd raketten wilde plaatsen op Cuba. De Amerikanen zeiden van dat gaan we absoluut niet pikken. Toen dreigde het een kernwapenoorlog en beide partijen hebben dat voor lief genomen. En beide partijen zijn tot het uiterste gegaan om een kernwapenoorlog, om duidelijk te maken dat ze een kernwapenoorlog best wilden gaan voeren. Maar uiteindelijk zijn ze teruggeschrokken voor het gevolg daarvan. Ja. En hebben ze water bij de wijn gedaan. En wat er toen is gebeurd, daarna kwam er een vorm van ontspanning tussen Oost en West, na de Cuba-crisis. Ja.
Ik zie nog één lichtpuntje. China is absoluut tegen nucleaire grappenmakerij. En China heeft last ook van die graanexport. Die gaat nu wel weer een beetje lopen, maar het is nog veel te weinig. Het is nog veel te weinig. En China heeft, met de landbouw gaat het niet goed. Dus die heeft twee grote motieven om toch druk op Rusland uit te oefenen. Mm-hmm. India is daar misschien ook toe bereid. India koopt veel olie, hè, bij...
Ik denk dat dat... Ik heb hem vaker gehoord, die redenering, maar ik geloof er niet in. En de reden is dat Poetin niet onderuit mag gaan in Oekraïne. Hm. Want dat kost hem letterlijk of figuurlijk de kop. Ja. Hij mag wel onderuit gaan ten opzichte van China of India, want dat is wel te repareren. Maar Oekraïne is niet te repareren voor hem.
En weet je wat het ook zo ellendig maakt? Er is ook nog een scenario denkbaar. Nou, hij gooit dus dit tactische kernwapen op het slagveld. En wij worden allemaal zo bang. En Zelensky ook. En dat we dus toch gaan onderhandelen. Als je dat toestaat, dan kan dus elke staat in deze boze wereld beseft dan, nou ja, als je een kernwapen hebt, dan kan je gewoon irredentisme. Dan kan je gewoon een stukje land pakken.
Dat is het hele idee van escaleren om te deescaleren. Ja. Wat een essentieel onderdeel is van het Russische denken.
Nee, maar ik bedoel ook te zeggen van dan kan Iran ook een stukje land pakken of
nee,
noem maar
een
ander land.
Dan gaan ze dat ook doen, ja.
En dat is natuurlijk, en dat is ook een enorme overweging aan Amerika. Die hoor je in Europa niet zomaar. Amerika denkt over dat soort dingen heel goed na.
Ja.
Dus aan alle kanten, het is een veld vol met dilemma's.
Nou ja, er zijn niet zo gek veel mogelijkheden meer. Je kan, als dit allemaal gaat gebeuren zoals we dat nu beschrijven, dus annexatie, mogelijke dreiging van kernwapens, of ze dat nou wel of niet gaan doen. Maar de Amerikanen hebben ook niet meer zoveel opties. Die kunnen dan zeggen van je krijgt nu Oekraïne toch een systeem met langere dracht. Dus ik ben ervan overtuigd dat dan het Army Tactical Missile System wordt geleverd, waarmee je echt ook Russisch grondgebied kan bereiken. En ik denk dat Biden dan tegen Zelensky zegt, doe maar. Wat de consequenties ook zijn. En dan proberen ze het beperkt te houden tot Oekraïne. Maar de Amerikanen zouden bijvoorbeeld ook zelf het een en ander kunnen gaan doen. Als er daadwerkelijk sprake is van de inzet van kernwapens, dan denk ik dat de Amerikanen gewoon conventioneel reageren. Wat trouwens ook een buitengewoon linker soep is. Want dan, dat moet je waarschijnlijk gaan doen met kruisraketten. Ja, en dan krijg je hele andere discussies. Namelijk, hoe gaat Rusland daarop reageren op het moment dat ze zien dat die raketten eraan komen?
En niet weten wat erop zit.
En niet weten wat erop zit, ja.
Hemeltje lief.
Nou, nu ga ik toch maar naar mijn kat terug.
Ik zal het doen, ja. Ja.
Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
Morgen trouwens staat Boekestein aan de Wijk live op het festival Grondvest in Nijmegen vanaf 6 uur in de Spiegeltent op Plein 44. Kijk voor meer informatie op grondvest.com en tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.